Als we voor onszelf proberen na te gaan waar we al deze dagen mee bezig zijn geweest, weliswaar in vogelvlucht, zodat al de gebieden die we genoemd hebben, dat die nog door onszelf gevonden en bewerkt moeten worden, zodat het een eigen ervaring wordt, waar we ons niet meer op een of andere manier tegen verzetten, alsof het van buiten kwam. Dat is onze grote moeilijkheid in dit leven, dat we bijna altijd het gevoel hebben dat het van buiten komt. Maar wat we in deze kring proberen te doen, dat is die binnengebieden te exploreren, open te maken, voor onszelf bereikbaar te maken vooral. En in dat bereikbaar maken stuit je altijd op allerlei meningen die je al gevormd hebt door alles wat je aangedragen is in het leven, die wel te maken hebben met die gebieden, maar die dus nog buiten je staan en die je verhinderen vaak om dat gebied echt zelf te exploreren, open te maken. En dat is een van de basismoeilijkheden, dat wij een zo vol leven hebben. Zo vol met weetjes, zo vol met ervaringen die niet helemaal afgemaakt zijn, dat wij moeite hebben om bij dat stuk te komen van onszelf waar we nog nooit bewust geweest zijn. Want onbewust, zonder dat we het opmerken, bepaalt het bijna ons hele leven. En we denken dan, en dat doen we ook, we geven er allerlei rationele verklaringen voor. We zeggen, ja, we doen dit of dat, daar en daarom. En vergeten daarbij die onbekende, die ongeleefde in onszelf, die het eigenlijk bepaald heeft. Dus als wij, en dat wil ik echt wel onderstrepen, als wij voor zaken die we zo en zo doen, en die we eigenlijk niet helemaal begrijpen, als wij daar argumenten aangeven die uit de bovenlaag zijn, dan versterken we het gevoel bij die onverwerkte mens die wij ook zijn, die ongeleefde mens vooral die wij ook zijn, dat hij niet belangrijk is. Dat hij er niet zo erg veel toe doet, want wij hebben toch immers een verklaring ervoor in ons bewuste gedeelte, dus hij is niet meer zo belangrijk. En dat heeft tot gevolg, en dat vind je in de alle religieuze en meditatieve literatuur, vind je dat terug, dat zolang je dat ongeleefde stuk in jezelf, wat jij ook bent, dat je dat goed beseft, dat ben jij ook. En meestal ben je dat meer dan dat stuk wat je kent. Het is misschien goed om dat eens echt uit te spreken. Je bent meer datgene wat je niet geleefd hebt, dan datgene wat je wel geleefd hebt. En het gaat erom om dat echt te beseffen. En op te houden oppervlakkige verklaringen te geven voor iets heel diepgaands. Want datgene wat we niet geleefd hebben, is meestal datgene wat we ook weer niet helder gewild, niet aankonden op het moment zelf. Vandaar ook dat het meeste van die ongeleefde stukken ver in de jeugd zit, waar we eigenlijk nog weerloos en onschuldig waren, toen ons met alle lieve bedoelingen opgedrongen werd dat we nog niet aankonden. En waar we, als we oppervlakkig blijven leven, ons hele leven tegenaan stoten. Altijd maar weer en altijd maar weer. En waar we allerlei aan proberen te doen, zonder onszelf te bekennen dat wij een stuk van onszelf, en wel het belangrijkste stuk, in de kou hebben laten staan, in het donker, achter de deur, niet gehoord, klagende soms vanuit zijn donkere schuilhoek, soms boos zijnde voor wat we altijd maar niet willen doen, wat we altijd maar weer nalaten. Soms zelfs zo sterk, en dat kan voorkomen, dat het ons zou willen doden. Want vlak daarvoor, dan heeft het eindelijk aandacht. Die aandacht waar die een leven lang om gevraagd. Als je daarvan bewust bent, en dat berust dus ook weer op hele eenvoudige menselijke ervaring. Het is niet geleerd, het is niet uit de boeken, dat word je gewoon als je in je leven een iets grotere aandacht hebt dan van je verwacht wordt. Van je verwacht wordt aandacht voor al datgene wat je doen moet, voor de taken die je vervullen moet, voor de relaties die je hebt. Maar alles in het leven, wat het ook mag zijn, is afhankelijk van het meer of minder heel zijn. En heel zijn wil zeggen dat je jezelf herenigd weet in die totaliteit die je bent en waarin je bent. Dat is allebei. Wij hebben meestal het gevoel van dat je in die totaliteit staat, leeft, ademt, leidt, gelukkig bent. Maar je bent die totaliteit. Dat is een heel wonderlijk iets. Dat is vanuit het oosten ooit zo weergegeven. De oceaan in de druppel. En wij hebben het gevoel dat kan niet. En dat komt omdat wij in schotjes denken zitten. Maar je bent en die totaliteit. En je bent een hele unieke variatie in die totaliteit die zich bewust is dat die variatie is. Dat ben je tegelijkertijd. En dat is voor ons een bijna onverteerbare gedachte, dat je dat tegelijkertijd bent. Maar alle wezenlijke dingen in je leven, die dingen die je leven, als je althans dat ongeleefde stuk ook erin trekt, want anders kun je niet heel zijn. Alle belangrijke dingen, alle doorslaggevende dingen, alle echte relaties zijn vanuit die totaliteit die je bent. En een echte dialoog komt pas op gang als je vanuit die totaliteit bent. En er niet heimelijk een stukje ik aan hecht. Want dat kleine stukje ik mag nog zo nietig klein zijn, maakt een dialoog onmogelijk. Dan wordt het een discussie. En in een discussie willen we macht uitoefenen. En het kan heel subtiel zijn. En je kunt het niet in de gaten hebben. Je kunt er heel veel mooie woorden omheen verleggen. Maar als dat het geval is, als je er een stukje ik aan hecht, dan heb je eigenlijk geen belangstelling voor waar dat proces van die dialoog om gaat. Dan heb je behoefte om jouw zicht op dat proces te laten prevaleren boven het proces. Gisteren zijn er vrij veel discussies geweest en gesprekken geweest over wat dat nou toch is. Dat een dialoog ontaart in een discussie. Maar dat is dit. Als je echt belangstelling hebt voor het proces van uitwisseling, en dat is eigenlijk iets heel bijzonders, hè? We zeggen zo makkelijk een gesprek of een dialoog. Maar het is iets heel bijzonders. Want daar zijn dus twee mensen, twee totaliteiten, twee aanzichten van de totaliteit die met elkaar uitwisselen en elkaar verrijken. En dat kan ook zijn terwijl ze het lijken niet eens te zijn. Maar een dialoog is alleen verzekerd zolang de hoofdbelangstelling is bij het proces. Het proces van uitwisseling. Van volstrekte uitwisseling. Op dat moment zul je niet wegglijden in het een ander willen overmeesteren. Want de tragiek is dat als dat gebeurt, dat dan de dialoog verbroken is. En dan kun je eraan doen wat je wil verder en je kunt het nog een beetje oplappen en je kunt vriendelijk voor elkaar voelen. Maar dan is het wezenlijke van de dialoog is verloren. Het gaat er dus om bij jezelf te ontdekken, wat is nou mijn impuls in de dialoog? Is dat om uit te vinden of om iets erin te poneren, te stellen? En dat kun je ook bij jezelf opmerken, zelfs geïrriteerd te zijn als iets je, want zo voel je het dan, aanvalt. Terwijl het misschien helemaal geen aanval is. Daar wordt alleen iets gezegd wat je vreemd voorkomt. En ik heb in al die gesprekken die ik individueel gehad heb, heb ik gemerkt dat dat onze grootste angst is. Dat we iets tegenkomen wat onbekend is voor ons. Ik zeg dat vaak zo makkelijk. Het onbekende is het wezenlijke. Het onbekende kan je bevrijden. Maar ik merk dat bijna iedereen eigenlijk in de grond van de zaak het onbekende koppelt aan de dood. Namelijk datgene wat het bekende beëindigt. En dat doet het onbekende. Het onbekende beëindigt het bekende. En dat kun je dus als een vorm van dood voelen. Van niet meer bestaan, hulpeloos zijn. Wat iedereen heel simpel en heel onschuldig kan overkomen, dat hij op een ochtend wakker wordt in zijn kamer waar hij al jaren slaapt, zijn ogen opslaat en omdat hij nog uit de droom komt, zich afvraagt, waar ben ik? En dan schrik je. Dat is heel gek. En waar schrik je dan eigenlijk van? Dat je die kamer waar je al, die je zo goed kent, dat je die op dat moment niet herkent. Daarom schrik je. En dit is dus een heel eenvoudig voorbeeld van dat je bang bent voor het onbekende. En dat geldt natuurlijk ook voor het onbekende in een relatie. Je kunt het op alle terreinen van het leven kun je terugvinden. En dan zeggen we van iemand, hé, wat doe je nou gek? Hou op. En wat doen we dan eigenlijk? Die mens, die was net bezig om die onbekende, die niet geleefde, een stem te geven. En dan zeggen we, hou op, doe niet zo gek. Terug jij. Want dat zeggen we eigenlijk. En dat komt omdat we dat ook altijd zelf doen. En dat maakt onder andere dat er zulke vreemde dingen in een relatie kunnen gebeuren. Dat we denken, dat we aannemen, dat we die ander echt helemaal kennen. Maar dat kan natuurlijk niet, want die ander die heeft nog zoveel stukken ongeleefde werkelijkheid die hij zelf niet eens kent. Hoe zou jij hem dan kennen? En die mens zelf is bang voor die onbekende. En jij bent bang voor die onbekende. Dus wat doe je met elkaar? Laat hem in zijn donkere hoekje. Laat hem maar klagen. Hij hoort er immers niet bij. Hij voelt wel dat dat niet kan blijven. En nu is de tragiek zo dat vele mensen aan het einde van hun bewuste leven komen en dan pas die grote tegenstrever, want zo noemen wij hem, tegenstrever, dat ze die tegenstrever dan pas ontdekken. Ik heb het honderden keren gehoord van mensen die stierven. En dan is een vruchtbare dialoog met de tegenstrever niet meer mogelijk. En dat is een werkelijke hele grote tragiek. Terwijl het natuurlijk een hele natuurlijke zaak zou zijn dat we bij ons leven, midden tussen vele dingen die altijd maar gebeuren moeten en die zo belangrijk zijn, dat we die klagende stem niet horen. Dat we hem wel zouden horen. Dat ons hart vol zou schieten van compassie. Zodat hij niet meer een tegenstrever is. Want dat moet gebeuren, mensen. Maar een vriend. De meest dierbare vriend die je hebben kunt. Want hij vertelt je wat je nog niet geleefd hebt. En alle leven wil geleefd worden. Of je nou een neger bent, of een Chinees, of een Japanner, of een Europeaan, of een Amerikaan. Maar dat geldt voor ons allemaal. Leven wil geleefd worden. En des te meer datgene wat afgewezen is. Om welke reden ook, en wat nu aanklopt, en vraagt of we hem zien willen, of we hem horen willen, of we met hem leven willen. Of we niet meer het gevoel hebben dat het een tegenstrever is. Maar dat het het meest wezenlijk in onszelf is. Datgene wat nog niet geleefd is. En wat we, als het goed gaat, en daarvoor is onder andere meditatie, bij ons leven, in het volle bezit van al onze vermogens, leven. En dan weet ik heel best, want zo gebeurt het, dat elke keer dat dat onbekende zich aan ons voordoet, schrikken we terug. En nou gaat het er dus om één ding maar, dat je inziet dat het zo werkt. Dat is het enige wat nodig is, dat je dat inziet. Je kunt ermee experimenteren in je eigen leven, je hoeft mij niet te geloven. Probeer het maar. Experimenteer er maar mee. Alleen al je bereidheid om ermee te experimenteren geeft al vrijheid. Je kunt gerust tegen hem zeggen: lieve vriend, ik weet dat je er bent. Vertoon je maar. En dat zal hij de eerste keer dat je dat zegt, zal hij dat niet geloven. Want je hebt al je hele leven heb je hem in een hoek gedouwd. Je kunt niet verwachten dat hij tevoorschijn komt. Maar als je dat gestaag volhoudt, dan zul je merken dat hij zich vertoont. En dat hij helemaal geen tegenstrever is. Maar een mens die geboren wil worden, in jou. En jij hebt de mogelijkheid om dat mogelijk te maken. Jij kunt dat doen. Maar dat betekent inderdaad dat je je leven niet kunt doorgaan met uitsluitend dat te doen wat schijnbaar al door voor ligt. Ik zeg schijnbaar. Want het is eigenlijk heel mechanisch wat voor ligt. Het is niet levend. Het leven is datgene, in dit geval, wat vergeten is. En dat betekent dus dat je daar plek voor moet inruimen in je leven. Dat je daar aandacht aan moet geven. Dat je daar bezig mee moet zijn. En als je plek inruimt, is dat ook een teken naar die kant dat je bereid bent. En dan weet ik heel goed dat de oefeningen die we doen niet bedoeld zijn voor die vriend in het duister. Die zijn in de eerste plaats bedoeld om hele oerwerkingen van ons lichaam, van de adem, van de energie te herstellen. Zodat we zoveel mogelijk ter beschikking hebben voor deze uiteenzetting. Die oefeningen, neem het me niet kwalijk Stan, die oefeningen, die zijn heel wezenlijk. En zoals wij zijn, levend in het luchtledig in ons hoofd, is dat erg belangrijk. Dat we weer contact maken, niet alleen met de aarde, maar ook met de hemel. En dat dat gaat volgens de oeroude kanalen van de natuur. Waar nog niks bedoeld is. Bedoeling komt in ons leven. Maar deze werkingen hebben nog geen enkele bedoeling. En daarom zijn ze voor ons ook zo moeilijk, omdat er geen bedoeling in zit. Ze zijn er gewoon om zichzelf willen. En ze willen alleen maar, net als die onbekende, net als die zogenaamde tegenstrever, die eigenlijk een vriend is, willen ze onze aandacht. Een aandacht, zou je kunnen zeggen, is net als de zon of een zoeklicht dat verwarmt datgene wat uit zichzelf nog niet tevoorschijn kan komen. En zo is het met de energieoefeningen, en zo is het met de ademoefeningen, en zo is het met de bewegingsoefeningen, waar je kunt voelen wat dat betekent om een voet op de grond te zetten, heel bewust wat dat betekent. Daar oefen je dus niet alleen het geven van aandacht in, maar je laat wat je natuurlijk is toegedacht, opnieuw werken. En bent daartoe beter in staat om op het moment dat jij dat uitgezocht hebt, die hele diepe uiteenzetting met die onbekende in jezelf op gang te brengen. En je moet niet denken dat dat allemaal zo makkelijk gaat. Want hij is een leven lang gewend geweest, of zij is een leven lang gewend geweest, om niet herkend te worden. Nou maak je daar tijd voor vrij. En echt, in de eerste sessie, komt hij nog niet tevoorschijn. Hij moet echt het gevoel hebben, dit is oprecht gemeend. Die mens is bereid om mij te horen, wat ik ook mag zeggen, wat ik ook mag willen. Want pas als die dialoog op gang komt en dat onbewuste in het bewuste komt en niet veroordeeld wordt, mensen, denk er goed om. Dat is het allereerste wat we doen. Dat is de oude zenuwtrek, zou ik als zeggen. Als die dan omhoog komt, dat we zeggen, ja dat, nee, hup, hup, weg. En dan is het proces weer verbroken. Voordat jullie dat echt goed beseften. Dat elk oordeel een onmogelijke slagboom is. Want dat hij daar in die duistere hoek zit en klaagt, het is omdat wij een oordeel over hem hebben. Daarom noemen we ook de tegenstreven. Dat is ons oordeel. Dat is niet zijn werkelijkheid. Maar dit is een heel diepgaand proces. Dit is echt meditatie. Dat is aan de ene kant dus, wat ik daarnet gezegd heb, het herstellen van de natuurlijke mogelijkheden van adem, energie, het bezit hebben van je hele lichaam, het vriendelijk kunnen zijn met je kwalen, die hun eigen betekenis hebben. Maar tevens is het die uiteenzetting. En deze twee dingen bepalen jouw mogelijkheid om een relatie aan te gaan die uitgaat boven alles wat je zeggen, verklaren, voelen zelfs kunt, die daar ver overheen en onderdoor. En je mag het dan, wat ik de oppervlakte noem, mag je het volstrekt oneens zijn met elkaar. Maar als je in die ondergrond, die je ook bent, verbonden voelt, dan is dat helemaal niet erg. Kun je het volstrekt oneens zijn. En kan het wel leuk zijn om een beetje te dauwelen met elkaar. He? Daar kom je ook iets aan de weet. Maar dan is de basis, is er. En dan leer je ook pas de verschillen in relaties te zijn. Want als ik zo het woord relatie gebruik, dan is dat echt een beetje bot. Want er zijn grote differentiaties in relaties. En dat is allemaal afhankelijk van de diepte van het vertrouwd zijn met de onbekende in jezelf. Daar zitten de eigenlijke diepere lagen. Die dan niet meer plotseling optreden. En je eigenlijk verlangen. Maar die in plaats daarvan plotseling duidelijk maken wat voor innigheid er in een relatie aanwezig is. Het is niet iets wat jij gemaakt hebt. Het is niet iets wat jij gedaan hebt. Daar ben je volslagen onschuldig aan. En wij denken heel vaak dat wij dat kunnen maken. Dat wij dat kunnen een strategie voor bepalen. Maar dat gaat niet om mensen. Dat weet ik heel goed. Dat gaat niet. Het zijn gegevenheden. En hoe die gegevenheden ontstaan zijn, daar heb ik een klein beetje van verteld. Maar het is armzalig vergeleken bij de rijkdom en de diepgang die ze eigenlijk hebben. En als je één keer kennis gemaakt hebt met die diepere lagen in de mens, die wij zijn, denk dat goed, die wij zijn, dan word je een beetje minder onzeker. Dan ga je minder in gevecht. Want dat we in gevecht gaan, gaat hierop terug. We hebben niet een echte basis. We hebben een voorlopige basis. En we doen net alsof die voorlopige basis de basis is. En we hebben allerlei technieken ontwikkeld om die voorlopige basis een beetje af te schermen. Voor het echte leven. Voor de diepere lagen. Want die zijn zo hinderlijk. Dan voel ik me onzeker. Want als je ook maar een kleine notie hebt van wat die diepere lagen inhouden, dan is dat zo'n almachtige hoeveelheid. Dat je ervan schrikt. Maar dat moet toch gebeuren. Je moet heel worden. Dat is toch eigenlijk waar de evolutie op mikt, zou ik haast willen zeggen. Op die volledige. Dat is die weg die we gaan. En op het moment dat een bepaalde volledigheid bereikt wordt, wordt tegelijk duidelijk hoe onvolledigheid die volledigheid is. Dat is de evolutie. Dus er is geen eind aan. Het is iets wat we in ons denken toch echt om moeten zetten. Daar moet ik een knopje omzetten. Er is geen eind aan. Het gaat altijd door. Hoe meer je tot volledigheid komt, hoe meer je ontdekt hoe onvolledig het nog is. En dat geeft niet een gevoel, want dat denken de meeste mensen, van jeetje mina, houdt het nou nooit op. Nee, dat geeft een gevoel van, wat fantastisch. Dat er nog veel meer is. Ons gevoel van zekerheid is echt armzalig. Je bent pas echt zeker als je weet dat de verandering steeds plaats heeft. Dat is je enige zekerheid. daarmee verandert ook je verhouding tot die barmhartige vriend waarvan wij een vijand gemaakt hebben, namelijk de dood. En daarom krijgen we ook altijd hele ernstige gezichten bij het woord sterven. Terwijl het eigenlijk iets fantastisch is, dat het mogelijk is dat hetgene wat voorbij is, wat zijn werk gedaan heeft, dat dat weggenomen wordt. Ik kan me niet voorstellen een oerwoud waar al die mechanismen en organismen die zorgen dat datgene wat dood is verwerkt wordt tot nieuw leven, wanneer dat er niet zou zijn. Dat kan niet gewoon, mensen, dat kan niet. Als we dat toch eens inzagen. Dat kan niet gewoon. Het is heel belangrijk dat je dat inziet, dat dat niet kan. Dat we de dood en het sterven nodig hebben. Om tot vernieuwing te komen. Om opnieuw te kunnen beginnen. En dat geldt natuurlijk ook in die relatie tot die onbekende. En dat geldt dus dan in elke relatie. Dat het overbodige verwijderd kan worden. Zonder dat we daar allerlei heisa over maken. Plotseling het gevoel hebben van, waar zijn we nou? Maar dat dit een barmhartigheid is. Die voortgang mogelijk maakt. Ik denk dat dat een van de wetmatigheden van een relatie is. Dat een relatie alleen kan blijven zolang die werkzaam is. Zolang die twee mensen voortdurend het gevoel kunnen hebben dat er verder en verder en verder iets gebeurt. En dat we niet als onbegrepen eekhoorntjes alleen maar de nootjes koesteren die er al zijn. Terwijl we natuurlijk heel goed weten dat we ze eens op zullen moeten eten. Anders kunnen we niet blijven leven. Eekhoorntje weet dat heel goed. Laten we dan wijze eekhoorns zijn die dat weten. Dat geldt in een relatie ook. Relatie heeft pas een einde bereikt. En dan kunnen we nog ons leven lang in stand houden. Maar als die uitwisseling, zowel van jezelf tot de onbekende, als van jezelf tot de ander, als die ophoudt, de stroom. En daar ben je wel verantwoordelijk voor. Dat is één van je verantwoordelijkheden. En dan is het best mogelijk dat je op een bepaald moment niet verder reikt, nog naar de onbekende, nog in die relatie. Maar dan weet je ook wat er aan de hand is. En dan wordt alles veel eenvoudiger. Dan krijgt alles de glans van de herkenning. Want Iedere wezenlijke relatie is gebaseerd op herkenning. Terwijl je niet eens weet wat het nou precies is. Maar het lijkt gewoon. Het is een herkenning. Maar in hoeverre die herkenning een basis heeft, is afhankelijk van jouw flexibiliteit van leven. Waarin je dus al datgene wat plaats heeft, niet voorziet van een eenduidige verklaring en er dan mee afgedaan hebt. Maar dat je je voortdurend bewust bent dat het dus afhangt van die innerlijke dialoog. En wat we nu in deze dagen met elkaar hebben proberen te doen, het is dus aftasten in welke regionen deze uiteenzetting overal voorkomt. En ik denk dat je in het leven geen enkele regio kunt bedenken waar dit principe niet geldt. In het zakelijke net zo goed als in het meditatieve, als in het filosofische, als in het religieuze, dit geldt overal. In hoeverre ben je bereid om er aandacht aan te geven? En al deze doorgaande bewerking, want of jij er nou aandacht aan geeft of niet, het werkt. En als je er geen aandacht aan geeft, werkt het meestal in negatieve zin. Het maakt je beangst. Maakt je onzeker. Het maakt dat je je afschermt. En daar zijn we meesters in geworden. Om je af te schermen. In naam van allerlei. En soms is het heel verheven. Hè? In de mystiek komen we dat zo mooi tegen. Maar afschermen helpt niet. De lange duur helpt afschermen nooit. Erkennen wel. Dat werkt altijd. En het geeft je een gemak. En het geeft je een vloeiendheid die ongelooflijk is als je durft te erkennen. Als je de onbekende in je laat leven, zodat hij je vriend wordt. Want elke mens die dat probeert, en je hoeft het alleen maar te proberen, mensen. Het is zo barmhartig. Je hoeft het alleen maar te proberen. Je hoeft het niet te bereiken. Je hoeft het alleen maar te proberen. En het leven antwoordt onmiddellijk. Want het leven is de totaliteit. En het betekent dus dat jij het leven erkent. Dat het niet een vaag iets is voor zondags in de kerk, maar voor alle dag. Als je eet, als je drinkt, als je een plasje doet. Hoe doe je dat? Hoe eet je? Hoe drink je? Hoe doe je een plasje? Heb je eerbied daarin? Is dat iets wat je even vlug afdoet? En voor al die kleine dingen in het leven, waar de onbekende zich in verscholen heeft. En ook daar doen we hem af, doordat we zeggen kleine dingen. Als je dit beseft, dan zul je wel eens het gevoel hebben, heb ik wel voldoende leven in me? Krijg ik nog de tijd van mijn relatie tot die onbekende te voleindigen. Voordat mijn barmhartige vriend de dood komt en zegt, nu is het genoeg geweest. Maar dat hangt alleen maar af van jouw inzet. En dat is de schoonheid ervan. Dat is nou eens lekker niet afhankelijk van iets anders dan eigen inzet. Daarvan is het alleen maar afhankelijk. Daarvan is alleen afhankelijk of dit leven voldoende is voor je. En dat is dus niet alleen een kwestie van tijd. Dat is veel meer en in eerste instantie een kwestie van intensiteit. En het mooie van intensiteit is dat hoe intenser je leeft, hoe meer tijd er komt. Zodat de haast uit je gaat. Dat je beseft, ach ja, natuurlijk. Zo is dat. Maar vooral is het heel belangrijk dat je doet. Want je zult nooit iets echt ontdekken als je niet eerst doet. Je kunt niet vooraf iets doen, je moet doen. Alleen in dat moment ontstaat het. Als er ooit iets ontstaat, is het in het doen. En dan is dat niet beperkt tot wat wij doen noemen. Want dat is altijd of denken of iets doen met je handen, met je lichaam. Maar het inzetten, laat ik dat maar zeggen. Het inzetten. Heel bewust het inzetten. En dan, dat is misschien een van de moeilijkste dingen voor ons, dat we die inzet, dat we niet tegelijk die inzet, het verdere gaan beperken. Laten beperken. Dus je zet het in en hebt dan een open oor en oog voor wat zich voltrekken wil. Want anders kun je niet ontdekken. Anders ontdek je alleen wat je al weet. Ik geloof.
Ze hebben al gebeld.
Ik geloof inderdaad dat ik hiermee toch wat we zo met elkaar hebben uitgewisseld, een klein beetje beschreven heb. Ik heb nu een ander centraal punt genomen van waaruit, maar je kunt daar alles wat we met elkaar hebben gedaan, kun je daarin terugvinden. En ik vind het heerlijk dat we bij elkaar geweest zijn. Het is nog niet afgelopen. Hè? Vanmiddag hebben we ook nog. Maar toch. Mensen tot bij het eten.